Zo, dat is een tijd geleden, zeg. Wie weet nog hoe lang? Ik heb het even opgezocht. Ja, zoiets, ja. Het is 3 jaar geleden, 17 juli 2016. Wie weet nog waar ik toen over sprak? Ja, goede vraag, hè, Lus? Zeg je? Nee, niet over Daniel. Ik wist het zelf eerlijk gezegd ook niet meer, maar ik heb het wel even opgezocht. Het ging over... Stel je leven als een heilig, Gode, welgevallig offer. Nou, dat hebben wij ook wel gedaan hoor. Ook in die jaren dat ik hier niet gestaan heb als spreker. Want er zit wel 3 jaar tussen, maar er is wel aardig wat gebeurd. Al keren van die veranderingen gehad. Nou, veranderingen, maar in ieder geval verbreding, laat ik het zo maar noemen. Van onze zienswijze op God en op de Bijbel. Van, zeg maar, de wat strenge bedelingenleer. Via evangelie naar de Pinkstergemeente en nou ja, de ontwikkeling zie je hier voor je. En de laatste jaren zijn we eigenlijk een beetje betrokken geraakt en geïnteresseerd geraakt in alles wat te maken heeft met Gods volk, met Israël. En dat is best bijzonder, tenminste zo hebben wij dat wel ervaren. Uiteraard, de meesten weten wel Israël, Gods volk en alles wat daarmee samenhangt. Maar toch heeft het ons wel heel erg verdiept. En hebben we wel heel veel liefde en visie gekregen, ook voor het volk. Hebben we leren zien hoe prachtig die feesten zijn die God had ingesteld voor zijn volk. En wat een diepe betekenis daarin ligt. He, zoals Pesach, het Wekenfeest, Loofhuttenfeest. Zulke diepe betekenissen die daarin zitten. En wellicht zijn we wel aardig wat kwijtgeraakt. Niet dat we die moeten gaan vieren, want het gaat daar niet om. Maar wel dat we ze mogen gedenken en eraan mogen denken wat die feesten voor betekenis hebben gehad en misschien nog wel zullen krijgen. Maar ook de vele beloften die er staan voor Israël, die voor een deel zijn uitgekomen toen Jezus kwam als hun Messias, die ze zelf dan niet erkenden, maar ook de beloften die dan nog ingevuld zullen gaan worden. En welke rol speelt Israël en welke rol speelt Jezus daarin en hun Messias? Hoe moeten we nu kijken naar het Israël van nu? Wat is daar allemaal aan de gang? Nou, dat is natuurlijk het middelpunt van de aarde. In die zin, in politiek gezien dan. Ja, misschien letterlijk ook nog wel. Maar we zijn in die jaren wel heel erg onder de indruk geraakt. En daar wil ik vanmorgen over spreken. Over Gods liefde en Gods trouw. En dan vanmorgen gericht op zijn volk. Maar je mag daarin alles ook lezen. Naar ons toe, want God is niet veranderd. Je hebt misschien wel eens het idee gehad, hadden wij wel een beetje van, nou, de God van het Oude Testament is die strenge God die rukeloos overal doorheen gaat. En de God van het Nieuwe Testament, dat is de God van genade. Nou, dat is niet zo. De God van Genesis is dezelfde als de God van Openbaring. En hij is net zo genadig in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En dat is zo mooi om te zien. En ik wil proberen om daar vanmorgen een begin mee te maken. Om te zien hoe God kijkt naar zijn volk Israël. En dan vanaf het begin dat volk ook roept. En verder ook leidt en laat groeien. En dat gaan we doen aan de hand van een gedeelte uit het boek Ezechiël. Maar voordat ik dat open, vraag ik eerst een zegen. Heer, ik wil u danken dat we vanmorgen zo hier bij elkaar mogen zijn. Dat we u al mochten eren en aanbidden in de liederen en in de gebeden. En dat we nu ook uw woord mogen openen, Heer. En dan bid ik ook, Heer, dat u ook deze morgen in onze harten tot ons zal spreken over uw liefde voor uw volk, maar daarin ook uw liefde voor de mensheid in zijn algemeenheid. Ook voor de dag van vandaag. En zo wil ik u danken dat we ook daarvoor ook geroepen zijn, Heer, om uw woord te onderzoeken, om ook uw woord te openen en daarnaar te leven. En ja, dat het ook dan zal dienen, Heer, tot opbouw van ons leven, tot opbouw van onze relatie met u. Zo wil ik ook bidden voor deze ochtend, Heer, dat u het zal zegenen, ook als we daarna over zullen gaan naar het avondmaal. Dat het ook prachtig zal zijn, Heer, dat we mogen zien dat alles wat zo opgetekend staat zal bijdragen aan het leren kennen van wie u bent. In het heden, in het verleden en in de toekomst. Zo dank ik u. En wil ik bidden om de leiding van uw Heilige Geest deze morgen bij het spreken en bij het luisteren. In Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan lezen uit Ezechiël. En het is Ezechiël 16. Overigens, de mensen die op de groeigroep zitten, die zullen een hoop bekends horen. Want we hebben dat een half jaar geleden hebben we dat ook in de groeigroep gedaan. Dus voor hen is het een toets. Wat onthoud ik nog na een half jaar? Dus ik ga na afloop vragen van, wist je het allemaal nog? Goed. Ezechiël 16 gaan we lezen met elkaar. In ieder geval stukjes daaruit. Niet helemaal, maar wel een aantal gedeelten. En ik begin om te lezen bij vers 1. Ezechiël 16, vers 1. God de Heer richtte zich tot mij, en mij is dus Ezechiël. Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God de Heer tegen haar. Van oorsprong ben je een Kanaanitische. Je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hetitische moeder. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed één van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Even tot zover. Als je een Bijbel hebt, hou je vinger erbij, want we gaan steeds een stukje verder. Ezechiël krijgt hier een visioen. Ezechiël was een profeet, priester, maar hij is waarschijnlijk nooit priester geweest, want toen hij die leeftijd kreeg, toen is hij weggevoerd naar Babylon, om in de gevangenschap die het volk kreeg. Dus hij is waarschijnlijk nooit priester geweest, maar hij was wel profeet en kreeg wel visioenen. En daar lezen we dus die lezen we allemaal in het boek Ezechiël ook. En één daarvan is dus deze. En dat is eigenlijk de oorsprong, zou je kunnen zeggen, van het volk Israël. En in vers 2, ik ga trouwens niet alle onderdelen, want dat zou heel veel te ver voeren, alle dingen die erin staan over die moeder en die vader, dat zijn allemaal hele theologische dingen. Dat is misschien nog wel eens leuk voor een andere keer, maar niet nu. Dus ik sla af en toe wel dingen over. Niet omdat dat te moeilijk is, het is misschien ook wel moeilijk, maar in ieder geval niet dat het past in het verhaal van vanmorgen. Maar hij richt zich wel, in zijn visioen zegt hij, iets tegen Jeruzalem. En uit het verband van het verhaal straks kun je lezen dat met Jeruzalem eigenlijk het hele volk bedoeld gaat worden. En God geeft het visioen aan Ezechiël om te laten zien, zo kijk ik naar mijn volk en zo ga ik met mijn volk om. En wat ik wil proberen deze morgen is uit deze profetie de link te leggen naar wat er inderdaad ook in al die eeuwen met het volk Israël is gebeurd. Nou, als we kijken naar de geboorte, dan weten we dat is de roeping van Abraham. Abram, moet ik eigenlijk zeggen. De roeping van Abraham uit Ur en later uit Haran, waar hij dus geroepen werd om naar het beloofde land te gaan. En hij kwam daaraan, eigenlijk in een eigenlijk vijandige omgeving, als een heel kleine stam, een stam van nomaden, die eigenlijk omringd was door volken die eigenlijk helemaal niks met hen wilden. En dan zegt God, nou zo keek ik nou naar je, zo was mijn visie nou voor mijn volk, wat ik zou uitroepen. En dan lezen we in vers 4 en 5 van al die dingen die standaard, die eigenlijk gebruikelijk waren voor de behandeling van een pasgeboren baby. Er werd een navelstreng werd doorgesneden. Een baby werd schoongewassen, werd met zout ingewreven uit hygiënisch oogpunt en daarna in doeken gewikkeld. Allemaal basisbehoeften voor een baby die een baby kreeg als hij geboren werd. En God zegt hier, toen jij geboren werd, lag je daar in het veld en er is niemand die dat soort dingen met jou heeft gedaan. Niemand heeft die basisbehoeften aan jou uitgevoerd. En daarmee eigenlijk ben je een weggeworpen, een afgewezen baby. Want het is een teken van acceptatie als je die navelstreng doorknipt en dat kind in doeken wikkelt. Je ziet dat ook heel mooi als de Heer Jezus geboren wordt, dan lezen we ook, en Maria wikkelde hem in doeken. En mag je aannemen, dat staat er zo niet, dat daarvoor ook de navelstreng is doorgeknipt. En daardoor was het hun kind, daardoor is het jouw kind. Hier dus het beeld van een hulpeloze baby die daar achtergelaten is in het open veld, in de hitte, met toen in die tijd wilde dieren die daar heel veel rondliepen. Met andere woorden, de baby was ten dode opgeschreven. Het is trouwens ook een bekend beeld in die tijd van meisjes die gewoon werden afgeschreven, zeg maar. Want er was een enorm mannenoverschot. Dus dat er wel eens meisjes zo te vondeling werden gelegd, dat was, nou, gebruikelijk is misschien een te groot woord, maar kwam wel heel vaak voor. Want meisjes telden eigenlijk niet mee, daar had je niks aan. Die bouwden niet mee aan het volk, zeiden ze toen, zeg ik heel voorzichtig. Dan ligt dat babytje daar en staat het te trappelen in je eigen bloed. En dan staat er iets heel moois. En dan komt God langs. En als je even wacht, komt er straks nog een keer. Dan komt God langs, staat er, en ziet haar trappelen in haar bloed. Een baby zonder kansen. Ten prooi aan de hitte en aan wilde dieren ten dode opgeschreven. En dan komt God bij haar en dan zegt hij tegen haar, leef. Leef jij daar in je bloed. En dan gaat er wat uit. Als God tegen je zegt, leef, leef dan ook. Als God je roept, leef, leef dan ook. En God zegt, ik heb je aangenomen daar. Ik heb daar je navelstreng doorgeknipt. Ik heb je behandeld zoals het hoort. En ik heb je daar eigenlijk geadopteerd als mijn kind. God adopteert hier zijn volk om haar op te voeden en groot te brengen. We lezen een klein stukje verder. Vers 7. Daar staat, ik liet je groeien als een bloem in het veld. Je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. Aan die groei van het volk kun je denken in de tijd van Abraham, Isaac en Jacob. Als het volk rondtrekt en als het volk groeit in aantal. En ook, ja, eigenlijk ook een getuigenis is voor de omgeving, voor de volken. En dat was ook eigenlijk de bedoeling dat het dat zou worden. Maar er gebeurt iets bijzonders, want op een gegeven moment is er ook een enorme hongersnood en komen ze in Egypte terecht. En dan staat er, je was wel volwassen geworden, je werd volwassen, maar je was nog bloot, naakt. In de herziene statenvertaling staan er twee woorden. Staan er zelfs, je was naakt en bloot. En dan zouden we denken, nou, dat is dubbel op. Maar er zit net een nuance verschil in. Het eerste, naakt, dat wil eigenlijk wijzen op niet passend gekleed. Als ik hier in mijn zwembroek zou staan, dan moet je er niet aan denken. Dan kun je zeggen, van, hij is niet naakt, maar hij is niet passend gekleed. Terwijl als ik dat op de camping of op het strand doe, dan kijkt niemand er raar van op, neem ik aan. Het is dus niet passend gekleed. En bloot wil zeggen onbeschermd. Dus het zijn twee dingen. Je bent niet passend, maar je bent ook onbeschermd. En daar komt ons woord ook vandaan. Hè? Je blootgeven. Daar geef je eigenlijk, leg je je bescherming af en ben je helemaal open kaart. Het volk komt dus, en het is een prachtig beeld, hè, van een vrouw die volwassen wordt, maar zo wordt ook het volk volwassen. En we kennen waarschijnlijk allemaal wel het verhaal van Jozef, dat het volk op wonderlijke wijze door de hongersnood gedreven in Egypte komt en dat daar eigenlijk al plaats voor haar bereid is, doordat Jozef daar via allerlei moeilijke wegen onderkoning is geworden. En dan vinden ze daar een open huis, ze mogen daar gaan wonen, ze mogen daar gaan werken en zo mogen ze daar ook gaan groeien. Maar er groeide zo hard dat dat voor de farao en voor Egypte een bedreiging werd. En dat wilden ze niet. En vandaar ook dat op een gegeven moment Israël ook niet meer daar vrij woont, maar verworden is tot een slavenvolk en streng onderdrukt wordt. En uiteindelijk lezen we ook dat het volk zuchtte en riep uit naar hun God. En dan is het mooi, dan moet je lezen wat er in vers 8 staat. Dan zien we namelijk hetzelfde als in het begin van vers 6. Daar staat, ik kwam voorbij. Hoe mooi is dat? Als het volk in een dieptepunt zit, eerst al die hulpeloze baby, maar nu een volk dat eigenlijk, ja, heel erg onderdrukt wordt, bijna niet meer te dragen, dat er dan staat, en ik kwam voorbij. We hebben het zelfs meer over gehad. Als je in de problemen zit, vertrouw op God. Want je mag ook weten, als de nood het hoogst is, zeggen we wel eens, dan komt God voorbij. En dat is zo mooi. Als hier het volk het eigenlijk niet meer ziet zitten, dan zegt God, en toen kwam ik voorbij. En wat hij toen zag, was een volk wat uitriep naar hun God. En dat staat heel mooi in Exodus 2, en dat wil ik even graag voorlezen. Hoef je niet op te zoeken, ik heb het hier staan. In Exodus 2 vers 23, daar staat, jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf, maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder dwangarbeid. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. En dan komt het, toen kwam God voorbij. God hoorde hun jammerklachten en dacht aan hun verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. God komt voorbij. En hij geeft ons een hand en hij trekt ons weer op de been. Het tweede gedeelte van vers 8 staat ook. En ik zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw en ik sloot een verbond met je, spreekt de Heere God, en je werd de mijne. God kijkt naar zijn volk daar en hij ziet, hij luistert naar hun hulpgeroep en hij ziet, ze is eigenlijk volwassen, ze is klaar voor mijn doel. Ik vel dat nou een beetje in, maar ze is klaar voor het doel wat ik met haar heb. Want ik wil een relatie met haar hebben, uiteindelijk, even tussendoor, met nog maar één doel, dat uiteindelijk uit haar, uit dat volk, de Messias geboren zou worden. Nou, daar komen we nog op. Maar hij zegt, ik zie nu, mijn volk is rijp voor de liefde, rijp voor het huwelijk. En dan zie je dat God hem, het volk, op wonderlijke wijze uit Egypte leidt. Via die plagen allemaal. En hij leidt hen uit. En dan staat er in de Bijbel, en ik bedekte je met mijn vleugels, in sommige vertalingen, andere met een mantel. En in de praktijk was dat, als het volk uitreikt, waardoor worden ze beschermd? Weet iemand dat? Door de vuurkolom en de wolkkolom. Weet je, die mantel die God geeft, die vleugel, is eigenlijk de bescherming tegen de hitte overdag met de wolkkolom. En de bescherming tegen de kou 's nachts en als verlichting in de nacht. De wolkkolom en de vuurkolom. God leidde hen uit en beschermde hen met zijn vleugels. Dan krijg je de periode in de woestijn. Je ziet, ik maak hele grote stappen, maar dat moet ook wel, anders komen we niet aan een eind. Maar dan krijgen we de tijd in de woestijn. En ik denk ook dat dat in vers 9 omschreven staat. Daar staat, ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af en ik wreef je in met olie. Ik ben eigenlijk een stukje vergeten. Dan ga ik even een klein stapje terug. Want hij leidde ze uit naar Egypte. En hij leidde ze uiteindelijk naar de Sinaï. En op de Sinaï, daar weten we allemaal, daar werd de wet gegeven. De 10 woorden, maar dat niet alleen, maar ook al het andere voorschriften en regels die God aan zijn volk gaf. Om te zeggen van, als je nou volgens deze regels leeft, dan zal het voor jouzelf tot zegen zijn. Maar ook voor alle volken om je heen. Gods liefde is nooit inclusief geweest. Het was altijd gericht op het volk, maar niet op het volk voor als doel, maar als middel naar de andere volken om hen heen. En dan zegt God, ik geef je al deze voorschriften, al deze woorden, wij noemen ze dan de 10 geboden, maar het is veel meer dan dat. En als je dat leeft, als je dat naleeft, zul je tot zegen zijn. Je zult zelf gezegend worden en tot zegen zijn. En de Bijbel noemt dat het huwelijksverbond. Op alle plaatsen kun je lezen dat op dat moment God een relatie aangaat, een huwelijksrelatie aangaat met zijn volk. En dan krijgen we daarna in vers 9 de tijd van reiniging en heiliging. Ik waste je met water en ik spoelde het bloed van je af. Nou, we weten dat na dat huwelijksverbond er een periode van 40 jaar kwam in de woestijn. Nou, dan kun je zeggen, nou wat moet je daar? Maar daar leerden de mensen wel zien en ervaren wie God was. Weet je, in die tijd, wat nou ook de aanleiding geweest is, maar in die tijd werden ze gezegend door hun kleding niet sleten en hun schoenen niet. En ze kregen iedere dag voedsel zonder dat ze er iets voor hoefden te doen. Ze zagen de enorme grootheid van hun God, de liefde van hun God. Zo hebben ze hun God, hun bruidegom, hun echtgenoot, leren kennen. En God had een doel daarmee. God wilde ze een heilig volk maken. Een heilig, apart gezet voor de andere volken. Een koninklijk priesterschap. Dat lezen we ook in de Petrusbrief. Ze zijn geroepen tot een koninklijk priesterschap. Om priesters te zijn, middelaars zeg maar, tussen de volken en God. Zo'n mooie opdracht. En daar wilde God hen voor klaarmaken in die periode in de woestijn. En staat er in vers 10 tot 14 nog een beschrijving hoe prachtig en hoe mooi de bruid, de vrouw werd. In vers 14 staat zelfs van een volmaakte schoonheid. Nou, dat moet wel heel erg mooi zijn. Maar er staat wel iets achter. Die schoonheid kwam niet door het volk zelf, maar kwam alleen door de glorie die God op hen legde. Weet je, het is de grootheid en de schoonheid en de liefde en de trouw van God die maakt dat het volk hen ziet, de volken om hen heen hen ziet zoals ze zijn. Geen verdiensten, genade. Grote genade. Je zou denken, nou dan is het allemaal koek en ei. Maar we kennen natuurlijk allemaal het vervolg. En als je nog eens tijd hebt en heel Ezechiël 16 gaat lezen, dan lees je in de versen 15 tot 52 hoe het ook ongelooflijk mis is gegaan. Hoe het ondanks al deze dingen die het volk meegemaakt heeft, toch gigantisch misgegaan is. De profetie beschrijft het eigenlijk in grote lijnen als één groot overspel. Op de meest grove wijze zoekt Israël contact met de volken om hen heen en vergeten ze hun eigen volk. Dat wordt ook met name genoemd. Ze sluiten verbonden met Egypte, met Assyrië, met Babylon. En daarmee plegen ze als ware overspel. Maar het gaat nog verder. Ze gaan ook overal hoogten oprichten. Afgoden altaren worden opgericht. En de meest bekende afgod is Baal. En weet je wat Baal kan betekenen? Als je het praat over afwijzing. Wat kan Baal betekenen? Het is Heer, het is meester en zelfs echtgenoot. Die betekenis heeft Baal. En als je dus Baal gaat achtervolgen, dat is dus echt een slag in het gezicht van de Heere God. Als je een andere echtgenoot gaat volgen. Een ander gruwel iets wat het volk ging doen was kinderoffers. De kinderen werden geofferd aan Moloch. Nou, Moloch is een andere omschrijving van Melech. En Melech betekent koning. Dus zij offerden hun kinderen aan de koning met een kleine k. Terwijl de grote koning met een K had gezegd, je hoeft voor mij nooit, nooit, nooit je kinderen te offeren. Vergeet dat nou. Dat is iets wat misschien bij de afgodendienst hoort. Voor ik vraag nooit kinderoffers. En nu gaat het volk zover dat ze hun eigen kinderen aan Moloch gaan offeren. En als je dat dan hoort en als je dat leest, dan kan het ook eigenlijk niet uitblijven dat God zijn volk gaat oordelen. Dat er een straf komt op dat gedrag, en we kennen het, is de gevangenschap, de wegvoering naar Assyrië van de 10 stammen en de 2 stammen naar Babel. En die hele ballingschap, die hele gevangenschap, die duurt 70 jaar. Dat kun je lezen uit Daniël. Want dan gaat God weer werken door zijn profeten. En dan geeft hij door zijn geest aan, hey joh, tegen Daniël dan. Van, misschien moet je eens nagaan denken van, wat had ik ook alweer gezegd, hoe lang gaat het duren, jullie straf. 70 jaar. En dan zien we dat ook op een heel bijzondere manier God zijn liefde weer gaat tonen aan zijn volk. Ondanks het verbreken van die trouwbelofte gaat God toch weer verder met zijn volk. En hij belooft dan om een nieuw verbond met hen te gaan sluiten. Dat oude verbond, wat op die stenen tafelen waar Mozes mee van de berg kwam, geschreven was, dat werkte niet. Het was op zich niet verkeerd, maar het bracht geen leven. Het liet zien wat zonde was, maar het bracht geen leven. Leven kan alleen in relatie. Leven kan niet door woorden, maar kan alleen door wat op je hart geschreven wordt. Nou, dat gaan we zo lezen. God belooft een eeuwig verbond. Een verbond niet meer zoals het nu was, maar wat altijd zal gelden. En daardoor, staat er ook, zal het volk altijd hun God blijven herinneren. En dan het mooie is, in vers 62 eindigt dit visioen met deze woorden. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. En de herziende Statenvertaling zegt, ik doe verzoening over alles wat u gedaan hebt. Na alles wat er gebeurd is, zegt God, uiteindelijk zal ik komen met een volledige verzoening. Met een nieuw bond. En ik wil dat graag met jullie lezen. Dat staat heel mooi beschreven in een andere profetie van ongeveer dezelfde tijd. Maar dan van Jeremia. En dat is Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31. En dat is de moeite waard om even te lezen met elkaar. Daar staat, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal al hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze misdaan hebben. Nou, een parallel gedeelte daarvan komt verder uit Ezechiël en er wordt ook zelfs geschreven, ik zal hun ook mijn geest geven. Als aanvulling nog, mijn geest. Wat een prachtige belofte is dat. Wat een enorme belofte voor een volk wat zo afgedwaald was en dan zo weer een nieuw verbond aangereikt krijgt. Maar waar tegelijkertijd ook weer zo'n toekomst in ziet. Want als we naar dat verbond kijken, dan zien we ook dat een heleboel dingen daarvan nog niet uitgekomen zijn. Weet je, zeker het volk niet, is niet dat ze allemaal hun Messias kennen, allemaal hun God volgen. Integendeel, er zijn er maar heel weinig nog die echt gelovig, religieus zijn. De meeste Joden die je daar ook in Israël hebt, zijn gewoon ongelovig. Weet je, het is net als dat we hier een heleboel ongelovigen hebben die wel allemaal zondag vrij hebben. Nou, zo hebben ook alle Joden in Israël op Shabbat vrij. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal gelovig zijn. Weet je, het is ook daarin nog lang niet zo dat de profetie van het nieuwe verbond, dat die al uit is, dat die al uitgekomen is. Er zal nog een heel stuk vervolg komen. Maar het mooie is, de belofte, die ligt er wel. Maar wat nog mooier is, met dat nieuwe verbond, en misschien voel je hem al wel een beetje komen, want dat nieuwe verbond, dat is nou precies het verbond waar Jezus mee begon, of waar Jezus de maaltijd mee eindigde en eigenlijk begon met de instelling van het avondmaal. Dat is het nieuwe verbond. Als je in Lucas 22 leest, we gaan het straks ook lezen, dan zegt hij, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Op dat moment, op die avond, bij die Pesachviering, waar hij met zijn discipelen de Pesachmaaltijd gebruikte, wordt eigenlijk het nieuwe verbond, wat 400, 500 jaar daarvoor was uitgesproken, bevestigd en ingesteld. In eerste instantie voor zijn volk. Weet je, er was nog geen sprake van kerk of gelovigen uit de heidenen, het was voor zijn volk. Daar werd dat nieuwe verbond mee gesloten. Maar als je dan leest in Handelingen dat al heel snel daarna de Heere God aan Petrus met name liet zien van joh, dit is niet meer iets wat alleen voor Israël is. Dit is iets wat ook voor de gelovigen uit de volken, voor de heidenen is. En Petrus die gaat als eerste naar Cornelius en later wordt Paulus geroepen, of Saul geroepen, en gaat als Paulus ook de wereld in. En gaat ook daar de boodschap van dat nieuwe verbond verkondigen. Ik zei het, een verbond in eerste instantie voor het volk, maar het volk heeft het massaal, zou je kunnen zeggen, afgewezen. De Messias, Jezus als de Messias, is niet door hen herkend en ook niet erkend. En het gaat zelfs zover dat Paulus op een gegeven moment in Handelingen 28 ook uitroept, zeg maar, als die, je zou kunnen zeggen, hij wordt er echt helemaal moe van. En dan lees je in Handelingen 28, met hun ogen, dat is dan overigens een aanhaling van de profeet Jesaja, maar er staat, met hun ogen willen zij niet zien, met hun oren niet horen, met hun hart niets begrijpen. U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft. Zij zullen wel luisteren. En dat is de mooie boodschap van het nieuwe verbond. Weet je, dat nieuwe verbond, dat is het verbond in het bloed van de Heer Jezus, die later, na deze maaltijd, zal gaan lijden, zal gaan sterven, maar ook weer zal opstaan. De God van het nieuwe verbond. Jezus, de vervulling van het nieuwe verbond. En in die tijd, in de tijd dat als dat zal gebeuren, dat het volk massaal zal gaan inzien, want dat is ook de belofte, dat de Messias, Jezus, die toen leefde, uiteindelijk toch hun Messias zal zijn. Als ze dat gaan erkennen en herkennen, dan zal de grote ommekeer komen en dan zal ook het verbond volledig in werking treden. En tot die tijd mogen wij genieten van wat God ons biedt. De zegeningen van het nieuwe verbond. De vergeving, de verzoening door het bloed van de Heer Jezus. Wat hij uitgestort heeft en zijn leven, zijn lichaam wat hij heeft laten verbreken. En wij mogen dat doen als we hier bij elkaar zijn in brood en in wijn. Als herinnering aan zijn lijden en aan zijn sterven en aan zijn opstanding. En we mogen uitzien naar de dag dat hij terugkomt en hij dit met ons zal vieren. En ik hoef nu alleen maar een stapje daarheen te doen. En dan gaan we het nieuwe verbond in Christus vieren. Dan mogen we met elkaar het brood gaan breken en de wijn drinken. En dan mogen we met elkaar ook terugdenken aan wat Jezus gedaan heeft en uitzien naar wat hij zal gaan doen.